Welkom bij de Ik Excelleer Jou podcast. De podcast van de Be Excellent Academy voor vrouwen die sterke keuzes willen maken rondom hun eigen ontwikkeling en groei. En dat ook bewonderen in anderen. Ik ben Marije van den Berg en elke maand ga ik in gesprek met een excellente vrouw. Juist omdat we als vrouwen elkaar mogen inspireren met toffe inzichten en wijze levenslessen. Dus luister en geniet. Vandaag zit ik aan tafel bij Rut Vennekens. Een dame die meedeed, eigenlijk haar Nederlandse debuut deed bij de Kamp van Koningsbrugge. Waar ze met 15 mensen strijden om uiteindelijk de Korps Commandotroepen te mogen, deelgenoten mogen zijn bij de opleiding. Ik weet niet of dat je het gezien hebt, maar dat ging er echt heel erg pittig aan toe. En na een heerlijk ontbijt en al een mooi gesprek over het leven gaan we aan de slag met deze podcast. Nou, Rut, van harte welkom.
Dankjewel.
Ik vind het echt een voorrecht dat ik hier vandaag mag zijn. Met jou in gesprek mag gaan over dingen die je drijven, dingen die jou kenmerken. En daar wil je natuurlijk het een en ander over delen. Echt super tof. Kamp van Koningsbrugge.
Ja.
Hoe kwam je daar?
Ik zag voor de zomer een filmpje voorbij komen waarin ze opriepen wie er mee wilde doen. En ik dacht bij mezelf van, dat zou zo tof zijn om zoiets ooit te doen. Ja, ik word toch niet uitgekozen.
Yeah.
En ik zag dat filmpje voordat ik ging wandelen met de hond. En tijdens die wandeling bedacht ik me, ik heb al zo vaak dingen niet gedaan in mijn leven. Ergens niet de stap gezet om er aan mee te gaan doen. Omdat ik dan dacht, dat kan ik toch niet. Of dat is toch niet voor mij weggelegd. Dan dacht ik ga het nu gewoon wel doen.
Yeah.
Waarom niet? Want nee, heb je ja, kan je krijgen. Dus ik ga me gewoon inschrijven en ik ga kijken of het gaat lukken.
Ja, yeah. En vanuit die honderden aanmeldingen was jij een van de 15 die mee mocht doen.
Ja.
Hoe was dat toen je dat hoorde?
Ja, dat was bizar. Eigenlijk al toen ik de volgende fase inging, want je stuurt eerst een filmpje in met je motivatie. En dan kom je een stapje verder. En toen had ik al zoiets van, word ik uitgenodigd voor een interview om te kijken of ik geschikt ben? Oh. En in dat interview, dan kom je weer een stapje verder en weer een stapje verder. En dan hoor je uiteindelijk dat je mee mag doen. Ik heb echt letterlijk staan dansen. Wederom was ik aan het wandelen in het park toen ik het hoorde. Ik heb echt letterlijk staan dansen midden in het park met mijn hond. Ik was helemaal gelukkig. Ik vond het geweldig.
Ja, joh. En dan vervolgens, na die motivatie moet je ook gescreend worden. Waar word je allemaal op getest?
Dat was best wel een intensief proces. Je wordt eerst getest van hoe kom je over op camera. Dat is toch ook wel belangrijk bij een tv-programma. En vervolgens gaan ze kijken of je psychologisch voldoende in orde bent om mee te doen aan zo'n programma. Je krijgt een fysieke test. Er is een intelligentietest gedaan om te kijken of je daar voldoende hebt om mee te kunnen doen. En dan wordt er ook gewoon nog gekeken naar, komt er een leuk team op tv dadelijk met voldoende interessante verhalen en karakters.
Ja, want dat is heel gemêleerd.
Ja.
Gewoon allerlei leeftijden, persoonlijkheden, ervaringen zaten erbij.
Ja, en allemaal mooie mensen. Dat vond ik het leukste toen we daar waren, dat je dan echt ervaart. Ik ben er eigenlijk uitgegaan voordat we elkaar echt goed konden leren kennen. Maar op dat moment wist ik al van, daar zitten zoveel mooie mensen met zulke mooie verhalen.
Ja.
Ja, dat was geweldig.
Ja. En wat was jouw verhaal?
Om mee te doen was voor mij tweeledig. Ik weet van mezelf dat ik een doorzetter ben. En ik ben ook altijd wel een beetje op zoek naar de grenzen. Hoe ver kan ik gaan? Wat kan ik aan? Hoe ver kom ik? Dat vind ik altijd heel interessant om bij mezelf te testen. En aan de andere kant leid ik ook mensen op. Ik train met mensen die toelatingen doen voor defensie, voor de politie. En het is eigenlijk ook wel heel leuk om eens te horen, wat doen zij nu eigenlijk in zo'n opleiding?
Ja.
Dus daar heb ik een klein kijkje achter de schermen mogen krijgen.
Ja, en hoe was dat kijkje achter de schermen?
Onbetaalbaar.
Ja.
Dat was zo'n mooie ervaring. Wat voor mij het mooiste was eigenlijk leren hoe ver een mens kan gaan. En je weet vooraf al, er is een bepaalde rolverdeling waar je in terechtkomt. En je zal bepaalde grenzen over moeten. Je moet doorzetten. Het is heel erg de mindset in. Mensen denken dat het fysiek is, maar het zit allemaal in je hoofd.
Ja, dat kwam ook wel heel erg naar boven in het programma. Dat heel vaak gevraagd werd van, wil je dit ook echt?
Ja.
Pak je hoofd bij elkaar en ga gewoon door. En ook al is het zwaar, doe het gewoon, zeg maar.
Ja, en daar zit een hele mooie kant achter, dat je inderdaad altijd verder kan. En gelijktijdig, ik werk ook met mensen met psychische klachten. Er zit ook wel een duistere kant aan. Want als je altijd maar leert door te gaan en door te pakken en je kan meer dan je denkt, dan ga je ook wel over grenzen heen, waardoor je misschien op enig moment te ver gaat. Ik heb wel eens een vriend die in het leger heeft gezeten horen zeggen van ja, het houdt pas op als je omvalt. Maar dat hoeft niet altijd fysiek te zijn. Nee. Dus er zit ook wel een kant achter die minder mooi is. Ja. En die heb ik gelukkig in Kamp van Koningsbrugge niet hoeven zien. Nee. Maar ik weet wel dat heel veel jongens die de opleiding echt doen, die echt het werk gaan doen, toch ook wel te maken krijgen met hele nare ervaringen. En als ze daar dan diezelfde houding in aannemen, doorgaan, doorzetten, het is allemaal maar mentaal, je kan dit best, dan komt er ook een moment dat je jezelf tegenkomt.
Ja, nou, daar gaan we het straks verder over hebben. Ja, want je zei net, enerzijds weet ik, hè, ik wil altijd gaan tot het uiterste en mezelf testen.
Ja.
Maar er was ook een anderzijds nog aan het verhaal waarom dat je meedeed. Kun je daar ook iets over vertellen?
Ja, dat is dus die ervaring, de kijken of hoe het is om in die opleiding te zitten. Oh, ja. Gewoon echt mijn beroepsdeformatie, om het maar zo te noemen, om even te kijken van waar leid ik mensen voor op en hoe is dat in het echt?
Ja.
Dat is de anderzijds.
Ja, en nou ja, tijdens het programma, ik vond het echt heel erg inspirerend om daarna te kijken. Gewoon ook hoe je dat je doorzette, hoe dat je ervoor ging. Hoe dat je, nou ja, voor mijn gevoel echt gewoon uren over de grond heen lag te kruipen. Misschien voelde dat op dat moment ook wel. Maar als je dan uiteindelijk zag hoe lang dat jullie erin zaten, was het gewoon echt, je stapte in een soort van rollercoaster. En dat ging maar door gewoon.
Ja. Ja, en het grappige is, je hebt het op een gegeven moment niet meer door. In het begin denk je nog van, oh, misschien gaan we dadelijk nog even slapen. Ja. En op een gegeven moment dan zit je in de volgende opdracht en dan herinner je je vaag dat je 2 uur geleden honger had. En dan denk je, oh, ja, nu niet meer. En dan ga je gewoon weer door. En het is zo gericht steeds op de volgende opdracht dat je ook helemaal niet meer bezig bent met wat is er hiervoor gebeurd. Je denkt wel even na van, wat heb ik geleerd? Oké, dit is wat ik mee wilde nemen. Oké, dat neem ik mee. En daar blijf je aan vasthouden. Maar al die andere dingen, daar ben je al niet meer mee bezig. Ja. Want de volgende opdracht is er. En dan loop je ineens midden in het bos, midden in de nacht, terwijl het stil is om je heen en helemaal donker is. En dan sta je ineens in een sloot. En ja, het gaat zo snel.
Ja. En wat is de functie van die snelheid?
Van die snelheid? Ik denk niet dat het zozeer gericht is op snelheid. Ik denk dat het vooral gericht is op die mentale uitdaging om te kijken hoe snel mensen opgeven. Een situatie kan heel uitzichtloos overkomen.
Ja.
En op het moment dat je dit werk echt zou moeten gaan doen, dan moet je, nadat je misschien wel 3 dagen ergens in een bosje hebt gelegen om je te verbergen, ineens alert zijn en aanstaan en kunnen functioneren.
Ja.
Dat moet getest worden. En door continu, ja, ook wel met heel weinig slaap, heel weinig eten, continu van jezelf te vragen te kunnen presteren. En toch ook afgewisseld met momenten die misschien wel heel erg saai zijn, waardoor je eigenlijk in slaap wil vallen en eigenlijk je rust wil pakken, maar je weet dat je het niet kan.
Ja.
Ga jezelf ook wel echt trainen om steeds die stap verder te zetten en die alertheid ook te behouden. Dus als je het hebt over functie, dan denk ik dat dat er echt achter zit. En er zijn natuurlijk mensen die dat veel beter kunnen vertellen dan ik. Want ik heb het alleen maar even in een paar dagen mogen ervaren. En ik ken dan wel mensen die het werk doen. Maar ik ken niet de hele filosofie achter de opleiding.
Was het zwaar?
Nee.
Het zag er wel echt heel zwaar uit.
Ja, en er zat ook echt wel een zwaarte in. Het opgeven voor mij was zwaar, maar de rest was niet zwaar. De rest was ontzettend gaaf en mooi om mee te maken. En ik herinner me dat ik vooral heel veel dankbaarheid voelde steeds. En steeds dacht van, oh, dit mogen we gaan doen. Oh, wat tof. En oh, dit vind ik echt doodeng. Dit wil ik eigenlijk helemaal niet doen, maar ik heb hiervoor opgegeven, dus ik ga het toch maar doen.
Ja.
Die zat er ook wel af en toe tussen. Maar zwaar? Nee, ik heb het niet ervaren als zwaar.
En je moest opgeven, gezien een blessure.
Ja, ja, en opgeven, dat is sowieso een heel moeilijk woord voor mij. Nou, het woord niet, maar de handeling is heel moeilijk voor mij. En dat heeft ook echt even geduurd. Dat is echt een proces geweest in die paar dagen. Ik mocht al een opdracht niet meedoen, omdat ik de knieblessure had.
Ja.
En dat deed al heel veel pijn. Dat ik echt dacht van, oh, maar ik ben misschien niet goed genoeg. Of ja, dat, je wil ook eigenlijk bij je team zijn. Je weet ook dat door niet mee te doen, mensen een mening over je gaan hebben binnen het team. En tegelijkertijd mis je een stuk teambuilding, een stuk binding met de mensen. En dat is zo belangrijk in zo'n omgeving. En dat realiseer je allemaal. 100%
kunnen vertrouwen natuurlijk.
Ja, en je realiseert je ook hoe belangrijk het is om dus gewoon bij elkaar te zijn. En je bent er even niet bij. Ja. En ik was me daar wel heel bewust van. En als je dan uiteindelijk die beslissing moet nemen om op te geven, ja, je weet dat je mentaal nog kan en fysiek eigenlijk ook nog wel behoorlijk wat in je hebt.
Ja, alleen die knie die dan weer opspeelt.
Ja, ja, het is één stukje van je lichaam wat zegt van ja, je kan wel willen, maar we gaan het gewoon niet doen. Ja. En dat was heel hard. Dat was heel hard voor me.
Ja, ik kan me dat shot nog herinneren van die uitzending, dat je daar in dat gras zat en echt, je zag gewoon echt die worsteling dus met jezelf.
Ja.
Wat ging er op dat moment door je heen?
Het grappige was, ik had vlak daarvoor een kort gesprekje met Ray, de instructeur. En die legde uit hoe het is als je echt in het veld zit en je dan met een blessure zit. En ik realiseerde me toen al hoe gelijk die had. En ik wist gewoon, ik heb eigenlijk maar één keus. En die minuut was voor mij vooral een minuut van acceptatie. En ik wist dat ik daar veel langer voor nodig ging hebben. Maar het gaf mij wel net even de tijd om oprecht naar mezelf te kunnen zeggen, ja, je kan niet verder. Je lichaam is echt op nu. En al had ik echt in de opleiding gezeten, dan was ik verder gegaan. Dan had ik gedacht, nou, dat herstel komt later wel. Maar je weet ook, het is 8 dagen. En daarna kom je weer in de echte wereld terecht. En dan moet je gewoon weer kunnen functioneren. En dan kun je niet een half jaar of een jaar je knie niet kunnen gebruiken. Dus dat speelde voor mij wel mee in de acceptatie van, oké, het is gewoon nu niet de echte opleiding. Dus je gaat nu gewoon stoppen. Want als je nu doorgaat, dan heb je over 2 uur een heel team achter je staan wat jouw probleem op moet gaan lossen. Ja. En ja, dat wil je niet.
Dat kan ik me ook herinneren, dat je dat ook zei. Van, weet je, ik kan in mijn hassen zaden dat ik door wil gaan, maar dat betekent ook wat voor de rest.
Ja.
Want die dijkenmars, die is berucht, beroemd, gevreesd.
Ja.
Als je dat daarna ook zag, gewoon met die dat tijger met die zware rugtas en dan omhoog en omlaag en omhoog en omlaag en die eindeloze dijk waarvan je niet weet wanneer dat die overhoudt, dat je echt denkt, oh man, heb je dat later nog teruggekeken hoe dat voor de rest was?
Ja, tuurlijk. En ik kreeg eigenlijk pas echt vrede met mijn beslissing toen ik op tv de aflevering zag waarin inderdaad het team verder ging. Ik herinner me nog van het moment dat ik opgaf, dat ik werd ook meteen uitgehaald en dan sta je onderaan die dijk. En ze zeiden van ja, kom maar in de auto zitten, dan rijden we terug naar de basis en dan kun je douchen. Ik zei, ik moet even wachten. En ik heb echt gewacht totdat ze uit zicht waren.
Ja.
Ik heb ze echt weg zien lopen en dat deed zoveel pijn.
Ja.
En toen zag ik het terug op tv en toen dacht ik, ja, maar dit had jij echt niet meer gekund met je knie. Tot dat punt heb ik steeds bij mezelf gedacht van, had je niet toch. Maar je kon volgens mij wel verder, je hebt je gewoon aangesteld. Eigenlijk mezelf continu een beetje naar beneden halen. En toen zag ik dat shot op tv van Marjolein die met de rugzakje over de hoofd lag. De opmerkingen van de mannen die zoiets hadden van, ik weet niet of ik dit nog wil. En toen dacht ik, ik heb de goede beslissing genomen.
Ja.
Maar toen pas,
goed, hè?
Maanden later.
Ja. Ja, maar dat begrijp ik ook wel. Weet je, jij bent natuurlijk zo'n, veel mensen zien jou denk ik als een enorm sterk persoon. Als jij iets in je hoofd haalt, dan doe je dat ook gewoon.
Ja.
Opgeven zit er niet in. Het gesprek wat we net hadden was al heel kostbaar, vind ik gewoon. Waarin je ook wat deelde in dingen die je mee hebt gemaakt.
Mm-hmm.
Vandaag is daarin ook een heftige dag voor jou.
Ja.
Ik vind het heel bijzonder wat ik net zei, dat ik hier mag zijn. Maar vandaag is de stervensdag van je man.
Ja.
2 jaar geleden.
Ja.
Je hebt echt heel veel meegemaakt. Dus dat ik vind het zo mooi om te zien dat je dat het je gevormd heeft in het leven. Tot dus diegene die zegt, ik geef niet op, ik ga ervoor. Als ik me committeer, dan geef ik mezelf ook helemaal.
Ja.
Kun je iets vertellen over datgene wat je meegemaakt hebt?
Ja, er zijn in mijn leven heel veel fases geweest waarin ik best wel veel heb meegemaakt. En dat begon eigenlijk als heel jong kind al. Ik was vrij intelligent en ook een beetje een buitenbeentje in de klas. Dus ik werd heel erg gepest op de basisschool. En daar heb ik heel erg mee geworsteld tot het punt dat ik eigenlijk in groep 8 al dacht, nou, het leven hoeft van mij niet meer.
Zo heftig.
Op de middelbare school ben ik vervolgens meteen een pester geworden, want dat is een heel mooi afweermechanisme. En ik heb me na een half jaar gerealiseerd van, nee, maar zo wil ik niet zijn.
Ja.
Dit is niet wat ik anderen aan wil doen. En in die periode ben ik een aantal keer, ik heb vervelende seksuele ervaringen gehad in die periode. Aangerand, gedwongen, over mijn grenzen heen gegaan. Dus dat heeft heel veel impact gehad. En daarna ben ik naar voormalig Joegoslavië geweest, vlak voordat ik 15 werd.
Zo.
En dat was de oktober nadat Otpor in Servië het parlementsgebouw bestormde. Het officiële einde van de oorlog. Mm. Het echte einde van de oorlog. En wij zaten in Kroatië. We kwamen aan in Vukovar. En ik heb daar heel veel gezien. Foto's gezien van situaties waar het Rode Kruis mee geconfronteerd werd. En ik was daar heel gevoelig voor. Want ik had al zoveel meegemaakt. Ik stond helemaal open. En ik had helemaal niet door hoe heftig het allemaal was.
Ja.
Dus ik ben van daaruit eigenlijk vol een trauma ingegaan. Ik heb jeugdalcoholisme gehad. Ik heb drugs gebruikt. En ik weet niet eens wat ik heb gebruikt. Totdat ik op mijn 17e mijn interesse in school volledig verloor. Toen heeft mijn vader gelukkig een opleiding gevonden die wel bij me paste.
Dus
toen ben ik nog wat gaan doen,
ja.
Maar dat heb ik ook niet afgemaakt. Ik ben daarna helemaal ingestort. Ik heb een burn-out gehad door PTSS-klachten. Helemaal afgebroken en langzaam weer opgebouwd van daaruit. Totdat ik mijn man leerde kennen toen ik denk 29 of 30 was. En toen begon mijn leven eigenlijk van overleven naar leven te gaan.
Ja.
En dat was fantastisch.
Ja.
Totdat hij in zijn depressie en PTSS eigenlijk zo ver naar beneden gleed dat dat een mantelzorgrelatie werd. Dat was al heel zwaar, maar nog steeds heel mooi. Ik heb eigenlijk in heel die relatie tot de laatste week mooie herinneringen. En die laatste week was hel.
Ja.
Dus ja, veel meegemaakt.
Ja.
Heel veel meegemaakt.
En nu zit je hier?
Ja.
Twee jaar na dato, twee jaar na die hel. Nou, die hel is niet opgehouden toen hij overleed.
Nee.
Ik bedoel, er is daarna ook nog heel veel gebeurd. En nu zit je hier en je leeft.
Ja. Ja, en misschien wel meer dan ooit.
Kun je dat uitleggen? Want
ja.
Dat is wel, ik denk, iedereen die ook luistert, die denkt, poeh, je schetst even je levensloop.
Ja.
Je licht wat dingen uit. Zo heftig.
Ja.
Gewoon zo'n gevoelige vrouw die zo krachtig in het leven staat, maar ook echt gepekt en gemazeld door het leven.
Ja, en het mooie in het leven is niet alleen toen ik mijn man leerde kennen. Ik heb heel veel momenten dat ik ook terugdenk, dat ik denk van, oh, wat is het leven waardevol. Ik herinner me dat dat we thuis een hond hadden, Nonja, een Duitse herder, en hoeveel ik daaruit heb gehaald. En ik heb zoveel mooie momenten altijd weten te vinden tussen alle ellende waar ik in zat. Alleen de momenten dat het leven uitzichtloos voelde, werd het zwaar. En ik heb echt fouten gemaakt. Ik heb de meest bizarre dingen gedaan om maar niet te hoeven voelen en al die dingen te kunnen vergeten. En wat ik heel erg heb geleerd is dat het een focus is. Je kan focussen op al die dingen. En dat is ook goed. Laat me niet zeggen dat je dingen moet gaan wegstoppen of niet mag ervaren.
Mm.
Want juist het ervaren, het doorleven van die emoties en ze de ruimte geven om er te zijn, zorgt ervoor dat je verder kan.
Ja, absoluut.
En ik heb juist een hele periode dat niet gedaan, waardoor ik heel zwaar in de problemen ben gekomen.
Ja.
Maar toen mijn man overleed, toen realiseerde ik me na een paar maanden. Mijn eerste reactie was, ik hoef er ook niet meer te zijn. Mijn man die heeft de keuze, nee, het is geen keuze gemaakt. Hij heeft het gevecht verloren tegen zijn depressie.
Ja.
En toen dacht ik, ja, nou hoeft het echt niet meer. Ik heb al zoveel gehad in mijn leven. En ik heb al zoveel moeten vechten, laat maar. Mm-hmm. En toen kwam er een stukje therapie wat ik ooit heb gehad naar boven. En dat is één zinnetje wat ik daaruit heb gehaald. Ook de negatieve emoties stoppen. Al die emoties zijn eindig, dus ook dit gaat voorbij.
Zo.
En toen dacht ik, oké, als dat waar is, dan betekent dat dat als ik mezelf nu een periode geef, dat het daarna beter zou moeten gaan. En ik heb gezegd, ik ga niks doen, geen gekke dingen doen binnen dit jaar. Dus ik heb mezelf een jaar gegeven om eruit te komen. Uit die gedachte, het leven hoeft voor mezelf niet meer. En na een paar maanden dacht ik, oh, wacht eens even. Je had altijd dromen. En je hebt dat altijd opgegeven. Je hebt altijd gezegd van, ja, maar ik kan het niet. Ja, maar ik heb nu dit leven en ik kies nu voor deze partner. Dus ja, dan kan het niet. Je hebt niks meer.
Ja.
Je hebt niks meer. Dus wat kan er nog fout gaan? En dat is echt een kantelpunt geweest waarop ik heb gezegd, oké, wat waren nou jouw dromen en wat wil je daarvan meenemen? Er was ook een coach die mij in die tijd heeft. Ik had een gesprek met haar en ik zei van ja, ik voel gewoon de passie niet meer voor wat ik doe. En ik weet eigenlijk niet meer hoe ik anderen moet coachen in de sport. En zij zei van ga dan eens terug naar die basis. Wat wil jij nou bereiken in het leven? Waarom ben je dit gaan doen?
Ja.
En die opmerking heeft mij gebracht tot van ja, wat ik altijd wilde was mijn eigen bedrijf. Waarin ik echt een locatie heb waar mensen naartoe kunnen komen. Waar mensen een week of een maand kunnen verblijven. Om aan zichzelf te gaan werken, ja. Om een soort van reset in zowel het mentale stuk als het fysieke stuk te creëren. Waardoor ze even rust hebben, even stilstaan, even om zich heen kunnen kijken en van daaruit weer kunnen gaan bouwen. Dat wilde ik al zo lang.
Ja.
En dat heb ik altijd naar de zijkant geschoven. En toen dacht ik, nee, wacht even. Je bent nu alles kwijt. Er kan niks meer fout gaan. Erger dan dit wordt het niet. En het kan altijd erger, maar ga er maar vanuit. Erger dan dit wordt het niet. Dus ga maar bouwen. En toen ben ik gaan bouwen. En toen ben ik echt gaan denken van, oké, maar wat wil ik dan wel? Wat wil ik niet? En ik ben heel veel gesprekken aangegaan met mensen. Ik ben op ontdekkingstocht gegaan om mezelf nog beter te leren kennen. Ja, en dan deer je zoveel.
Ja, zo.
En dan word je zo met je neus op de feiten gedrukt ook van hoe je bent, wat je doet, waarom je dingen doet die je doet. En elke keer weer kwam ik tot de ontdekking, hoe meer ik focus op de mooie dingen en hoe meer ik ook vraag om dingen. En niet zozeer van letterlijk vragen van, hey, geef mij eens dit of geef mij eens dat, maar meer bewust in jezelf gaan kijken en vragen om, oké, ik wil nu eigenlijk gewoon een warme dag hebben voor mezelf waarin ik me goed voel.
Ja.
Laat ik daar eens even naartoe gaan en dat vragen. En dan komt het ook.
Hm.
En misschien niet meteen en misschien niet zoals je verwacht. Stapje voor stapje kwam er steeds meer. En ja, dan is het leven gewoon heel mooi.
Ja, dus je hebt eigenlijk zoveel seizoenen heb je meegemaakt.
Mm-hmm.
En uiteindelijk kwam je weer terug bij dromen die je ooit had.
Ja.
Die jou weer eigenlijk het zicht gaven op leven.
Ja.
He, op een leven met hoop en een leven met kansen en een leven, ja, eigenlijk wat al in je gelegd was.
Ja, ja, en ook wel met heel veel angst of spanning. Ik weet niet of dat het goede woord is, maar ik vind het ook heel eng.
Ja.
Want het is allemaal nieuw.
Ja.
En ik heb een hele periode heb ik gewoon niks nieuws gedaan. En ook wel risico's vermeden, omdat ik dan mezelf zei van ja, maar dat kan je toch niet.
Ja.
En nu neem ik die risico's. En ook de aanmelding kwam van Koningsbrugge. Dat is eigenlijk de eerste stap die ik echt heb gezet. Dat ik dacht van ja, wat gebeurt er nu eigenlijk als je niet uitgekozen wordt?
Ja.
Ben je dan wat kwijt? Nee, doe het maar.
Ja. Nou, en dat is natuurlijk echt iets waar je voor altijd op terug kunt kijken.
Ja.
Van ik heb het toe gedaan. En ja, ik mocht gewoon meedoen en ik heb mijn nationale debuut gemaakt. Los van of dat boeiend is of niet, dat je op tv bent geweest. Hè, maar voor jezelf heb je echt een overwinningsmoment gehad.
Ja.
Ik vind het zo bijzonder, hè? In aanloop hiervan heb je ook een 7 Life Assessment gedaan.
Ja.
Nou ja, uitgesproken pionier. met verbinders zorgen op tweede en derde dicht bij de pionier. Ja. Nou, dat betekent dus echt, jij bent iemand van dromen, van kansen, van mogelijkheden zien, dingen zien die andere mensen nog niet zien. Met daarbij de zorger-verbinder combinatie is echt de wereldverbeteraar.
Ja.
Dus als iets jou drijft, is dat wel passie, is dat gedrevenheid, is dat dromen, is dat mensen in beweging krijgen, mensen meenemen op reis naar datgene wat jij al ziet en zij nog niet. Nou, dat is wel iets wat je terug hebt gekregen, denk ik, in de afgelopen 2 jaar.
Ja, heel erg. En ik heb mezelf daar ook steeds meer in geaccepteerd. Hmm. Als kind hoorde ik wel eens van, ja, maar je bent echt zo'n wereldverbeteraartje. En dan heel denigrerend. Ja, maar je bent zo naïef. Je denkt dat de wereld goed gaat worden. En nu denk ik, nou, misschien dat de wereld niet dat mooie eindbeeld wordt. Ik ben niet zo pacifistisch dat ik denk, we gaan ooit een wereld hebben waarin we vrede hebben. Ik geloof niet dat de mens daartoe in staat is. Maar ik geloof wel dat we daartoe in staat zijn om met z'n allen steeds een mooiere plek te maken. Ja. En ik vind het heel belangrijk om mijn aandeel daarin te nemen. Mm-hmm. Dat is echt voor mij heel belangrijk. Dus als mensen nu tegen mij zeggen, ja, maar je bent wel een beetje een wereldverbeteraar, dan denk ik, ja, dat ben ik inderdaad. Ja. Jij niet dan. Wil jij niet in een mooiere wereld leven?
Ja.
Wat raar.
Ja. Eigenlijk, hè, ik denk wat jou kenmerkt, als je daar een beeld bij zou hebben, zou een vuur, zeg maar, wat leidt en wat andere stukken, zeg maar, in wil nemen op een positieve manier.
Ja.
Maar die opmerking van, nou, doe niet zo naïef of ben je zo'n wereldverbeteraar, dat voelt echt alsof dat vuur eigenlijk gedoofd werd eigenlijk in dat ontwakende vuur dat je had als kind.
Ja.
Heb je dat ook zo ervaren?
Ja, best wel. Daar komt ook een heel deel vandaan dat ik mezelf altijd vertelde van, ja, dat kun je toch niet.
Hmm.
Dat heb ik niet van mijn ouders meegekregen, maar wel van mijn omgeving. Van, ja, dat kan toch niet. Ja, nee, maar dat is heel moeilijk. En nu denk ik van, ja,
jij houdt van moeilijk.
Dan is het moeilijk.
Ja.
Maar als ik het niet probeer, weet ik niet of het lukt.
Ja.
En als ik het wel probeer, ja, het ergste wat er kan gebeuren is dat het niet lukt.
Ja.
Wat heb ik dan verloren?
Ja.
Niks.
Het identity statement van pionier is be brave.
Mm-hmm.
Wat betekent dat voor jou, be brave? Wees moedig.
Voor mij betekent het vooral om al die angsten en dat spannende gevoel en die risico's die ik echt wel ervaar. En ook dat stemmetje wat ik mee heb gekregen van vroeger, wat zegt je kan het niet of het is veel te moeilijk. Dat ik dat gewoon hoor en zie en dat ik dan denk, oké.
Mm-hmm.
Maar we gaan het toch doen.
Ja.
En dat is voor mij wel echt de kern.
Ja.
We gaan het toch doen.
Wat is je ervaring, zeg maar, als je het spannend vindt en het toch gedaan hebt?
Ja, ik heb nooit spijt gehad. Dat is ook een opmerking. Ik weet niet wie hem ooit als eerste gemaakt heeft. Dat is de hond.
Ja.
Je kan spijt hebben van de dingen die je niet hebt gedaan. En je kan spijt hebben van de dingen die je wel hebt gedaan. En maak dan een keuze. Waar heb je liever spijt van? Nou, ik heb veel liever spijt van de dingen die ik wel heb gedaan. En ik ben eigenlijk altijd heel trots geweest op de stappen die ik wel heb gezet. Ja. En ja, als het dan een keer fout gaat, zeg ik echt niet dat ik dan meteen met trots terugkijk en kan zeggen van, oh, nou, ik heb het wel gedaan. Nee, dan voel ik me gewoon rot en dan denk ik, hè, wat had ik anders kunnen doen? Waarom is dit fout gegaan? En zelfs ook wel de gedachte, zie je wel, je kan het niet.
Hmm.
En daar ga je dan een paar dagen even mee bezig zijn en dan probeer ik mezelf wel weer om te buigen naar, oké, maar je hebt het wel gedaan. En wat heb je ervan geleerd?
Ja.
En wat neem je nu mee naar de toekomst, waardoor je het misschien beter kan doen? Of misschien ben je er wel achtergekomen dat je het helemaal niet wil. Nou, en dan denk ik, oké, daar heb ik dus ook van geleerd.
Ja. Ja, dus eigenlijk een hele andere houding. In plaats van dat er meteen dus, zie je wel, je kan het niet, overeenkomt. Een houding die veel genadevoller en milder is.
Ja.
Van oké, wat kan ik er nu van leren? Ja. En wat neem ik ervan mee van de momenten dat je dus faalt of op je neus gaat of als iets niet lukt?
Ja.
Wat heb je met imposter syndroom, met de gedachte door de mand heen te kunnen vallen?
Ja, dat is voor mij echt wel aanwezig. En rationeel kan ik dat heel goed aan de kant zetten. Het is echt wel een emotioneel stukje dat ik vaak heel bang ben dat mensen erachter komen dat ik helemaal niet zo slim ben of helemaal niet de kennis heb die ik heb of helemaal niet een goede coach ben. En het kan echt gebeuren dat ik een les heb gegeven. Ik ben ook docent op school. Dat ik dan voor de klas heb gestaan. En dat ik dan klaar ben. En dat ik dan denk van ja, als ze nu een vraag hadden gesteld, dan waren ze erachter gekomen dat ik helemaal niet weet waar ik het over heb. En dan ga ik even zitten en dan denk ik, wacht even, wat ben ik nu aan het doen? Ik ben nu mezelf aan het vertellen dat ik het niet weet, terwijl ik net een les heb gegeven waarvan de studenten hebben bedankt vanwege de waardevolle inhoud van de les.
Ja.
Hoe dan? Ja. Dus het is een heel raar systeem in mijn hoofd. En dat heeft heel veel te maken met wat ik in het verleden allemaal heb meegemaakt. En ook wel met dat ik heel graag wil presteren. Ik wil het heel graag goed genoeg doen. En ik wil ook heel graag de goede dingen doen. Ik zou het verschrikkelijk vinden als ik iemand aan het coachen ben of aan het helpen ben. En er blijkt dat ik eigenlijk de verkeerde richting heb gekozen. Dat doet me echt pijn. Daar kan ik echt wakker van liggen. Dus dat is ook wel dat gevoel, die angst om dat soort dingen te doen, die dat heel erg in mij naar boven haalt.
Ja. Ja, en het mooie is natuurlijk wanneer je gaat ontdekken, je blijft je hele leven lang leren.
Ja.
En soms erkennen dat je dingen niet weet en zeggen, oké, laten we dat gaan onderzoeken. Hè? Schrijf toen maar een assessment, een ding over, een essay over of wat dan ook.
Ja.
Om dan ook samen op zoek te gaan van, maar hoe zit dat dan precies?
Ja.
Maakt ook, ja, dat je ontzettend veel kan leren.
Ja.
Met elkaar. Nou, daar word je alleen maar wijzer van.
Ja, dat en wat ook wel helpt, dat heeft mij in ieder geval geholpen. We hadden het er net in het voorgesprek over dat bijvoorbeeld administratie voor mij echt wel een uitdaging is. Dat het niet echt past bij ook wie ik ben en ook niet wat er uit het Seven Life Assessment komt. En dat zijn wel dingen die in het verleden bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van mijn werk geweest zijn.
Oh man, dat liep je toch op leeg?
Daar loop je op leeg, omdat je dan continu het gevoel hebt, je doet het niet goed genoeg. En achteraf kan ik zeggen van, nee, ik zat gewoon niet op mijn plek. En hoe meer je op je plek komt te zitten, dat heb ik ook wel ervaren, hoe makkelijker het wordt om dat imposter syndroom ook los te laten. Dus het is aan de ene kant onzekerheid en het allemaal goed willen doen. Maar aan de andere kant is het ook van, ja, laat een vis niet in een boom klimmen.
Ja, ja. En als je nu kijkt naar het Self-Life Assessment, hè, we hebben even een introductie samen ermee gemaakt. Wat vertelt het jou?
Het vertelt mij heel erg dat het beeld wat ik van mezelf had, dat het ook wel overeenkomt met eigenlijk de inhoud van het assessment, of de uitkomst van het assessment. En het geeft ook wel inzicht en een soort van rust van, ja, maar dit is echt wie je bent. En wat ik heel mooi vind is, het is een heel genuanceerd beeld. Het is niet een zwart of wit beeld. Ik heb heel veel testen mogen doen in mijn leven. Een DISC-test en een Myers-Briggs-test en dit en dat. En er zijn echt wel goede testen en slechte testen. Ik heb bijvoorbeeld ook een Enneagram-test gedaan. Dat zegt veel meer over je drijfveren. En daar heb ik mezelf al heel erg in kunnen herkennen. En wat ik hier dan heel mooi vind, is dat eigenlijk dat volle beeld van wie je bent een plekje krijgt. Ja. En dat je daar dan jezelf in kan herkennen en kan zien van, ja, de plek die ik opzoek, dat is ook de plek die past bij wie ik ben.
Ja.
Dat ik in ontwikkeltrajecten zit. Ja, dat is logisch dat ik af en toe moeite heb met al mijn ideeën een plekje geven en bepalen wat wil ik nu gaan doen. En dat ik alles leuk vind en heel snel enthousiast ben. Ja, dat past gewoon bij wie ik ben.
Ja.
Dat is helemaal niet gek en dat is ook helemaal niet verkeerd.
Ja.
Soms wordt het wel eens weggezet als verkeerd. Nee. Want het is niet een, ja, niet een heel erg standaard type mens. Mensen zijn vaak heel blij als je in een bepaalde range blijft en dat je binnen bepaalde lijntjes blijft kleuren.
Ja,
ja, als pionier binnen lijntjes kleuren.
Nee.
Nou, gewoon niet.
Nee.
En dat betekent ook dat je af en toe tegen mensen hun zere been trapt. En dat betekent soms ook dat je bij mensen op een hele negatieve manier opvalt of dat je in mensen een allergie terechtkomt. En dat is ook wel af en toe een worsteling. Ook in mijn huidige baan komt dat ook wel eens voor, dat ik denk van, volgens mij gaat er hier wat fout, maar hoe komt dat? En als je dan zo'n assessment leest, dan denk je, dat komt omdat ik gewoon eventjes net wat verder ben. Of dat komt misschien, of verder vooruit kijken, of al 20 ideeën heb. Terwijl iemand anders nog bezig is met kijken naar wat gaat er hier fout?
Ja.
Ja, en dan kun je zeggen van, ja, dan moet je een stapje terug doen en wat trager gaan. Ja, dat zit niet in me.
Nee, maar je kunt natuurlijk ook wel, dat vind ik het zo mooi, hè. Het is natuurlijk een ontwikkelassessment. Je kunt zien waar je kracht ligt, ook wat jou kenmerkt. Als pionier, zo hoog als vrouw zijnde, is dat ook uniek. De meeste vrouwen hebben pionier veel lager hangen. Mm-hmm. 70% van de vrouwen heeft zorger op 1 of 2. Nou, bij jou staat hij op 3.
Ja.
Dus je bent ook een extra bijzondere vrouw daarin. Ja. Echt uitgesproken pionier. Wat ook zo mooi maakt, dat je dus zo innoverend bent, zo eerlijk bent, zo rechtvaardig bent. Hè? Dat soort witte denken van ik kan dingen alleen maar doen als ik ze aan mezelf kan verkopen.
Ja.
Met dat wereldverbeteraar. Die enorme drijf, die enorme passie die je daarvoor hebt. Ja, dat kenmerkt jou. Dus jij moet vooral op een plek staan waar je dat helemaal uit kunt leven. En waarin je voor op kunt gaan en mensen mee kunt nemen. Want als je dat niet kunt, dan verloog je eigenlijk jezelf. Wie je zelf bent. Als jij administratief werk gaat doen. Oh. En met je doener op plaats 6 van 7.
Ja.
Met de doenlijstjes. Nou, die mensen worden helemaal wauws van dingen aftikken en tot in de puntjes regelen. Ja, daar word jij gewoon niet blij van.
Nee, ik raak mijn to-do-lijstjes ook altijd kwijt. Ik heb een stuk of 7.
Voor mensen die echt doen en recht heel erg hoog hebben.
Ja.
Hey, en als je nu kijkt, gewoon, wij noemen de grote keuzemomenten in het leven, noemen we 7 life moments.
Mm-hmm.
Dat je als het ware op een kruispunt staat en denkt, oké, ga ik nu linksom of ga ik rechtsom? Hoe maak jij daarin keuzes?
Hoe maak ik daarin keuzes?
Ja, je deelde net al een beetje hoe dat voor Kamp voor Koningsbrugge was.
Ja.
En je dacht, dat ga ik gewoon doen.
Ja.
Ik kan niets verliezen.
Maar dat is ook wel vrij nieuw gedrag dan voor mij. Dus dat is, dan zit ik meer te denken van, hoe ben ik daar gekomen? Dat ik inderdaad kan relativeren voor mezelf. Wat is nu de emotie die daarachter zit? Wat is het rationele stukje? En hoe wil je die combinatie maken?
Mm-hmm.
Ik denk dat wat er in eerste instantie bij mij gebeurt, is dat ik altijd eerst even echt contact maak met mijn gevoel. Ik heb een heel sterke intuïtie. Een bijzonder groot empathisch vermogen. En ik voel heel snel wat de goede richting is.
Mm-hmm.
Alleen vervolgens ook de stap durven zetten om die richting in te slaan. Dat is voor mij heel erg moeilijk. Omdat er heel veel aangeleerd gedrag in zit, van angsten, van gedachten, van wat anderen ervan hebben gezegd in het verleden. En juist de laatste 2 jaar, sinds mijn man overleden is, ben ik heel erg tot mezelf gekomen. En heb ik ook steeds meer geleerd om echt heel oprecht naar mezelf te blijven kijken in wat ik ook wil. Ik ben altijd al een heel eerlijk persoon geweest naar anderen. Maar ik ben mezelf wel heel vaak aan het verloochenen geweest. Mm. En ik denk dat de laatste 2 jaar dat ik juist heel erg dat gevoel en die intuïtie ook de ruimte geef om zich te ontwikkelen. Dus daar zit ook nog heel veel nieuw in voor mij. Wat heerlijk is, want ik leer er zoveel van. Ja. En vervolgens ga ik dan rationeel kijken van oké, maar kijk ook even naar haalbaarheid. Kijk even naar, is het realistisch? Kijk even naar of je nu niet zo enthousiast wordt dat je in 7 sloten tegelijk gaat wandelen. Want dat is ook wel een risico.
Ja. Dat is heerlijk, te doordenken die je op de 4e plek hebt, die eigenlijk nog wel binnen bereik ligt.
Ja.
Van de eerste 3 stijlen. Het is echt heel mooi om te zien hoe je dat benoemt.
Ja.
Je gevoel, intuïtie, de zorger, verbinder.
Ja.
Die allebei echt vanuit het hart ook leven.
Ja.
De pionier die dan echt wil. Nou, je zegt, daar zit een beetje een blokkade in, omdat ik zoveel bezig ben geweest met wat andere mensen zeiden of wilden.
Ja.
Dat ben je eigenlijk aan het ontdekken. Maar ook zo mooi dat dan die toets er ook overheen komt van die doordenken.
Ja.
Van even relativeren. Is het nog goed? Loop ik niet in 7 sloten tegelijkertijd? Is het haalbaar?
Ja.
Ja, dat maakt natuurlijk echt dat als je ideeën hebt en je wil dat inderdaad ook gaan doen omdat het goed voelt, dat je daarin ook kunt toetsen van oké, is het voor nu ook een goed idee of gaat het tot de plank?
Ja. Ja, precies dat. En ik heb ook wel ideeën waarvan ik denk van ja, dit is een geweldig idee en hier moet wat mee gebeuren. En oké, ik heb geen tijd, ik heb de kennis niet, ik heb eigenlijk ook geen zin om dit zelf uit te voeren. Ja, geef het idee aan een ander.
Ja.
In, als kindje had ik echt een schriftje met al mijn ideeën.
Oh,
en dat stond vol met geweldige ideeën. Ik had als vijf of zesjarige was ik al bezig met... Oké, maar lezen vanuit een boek in bed is eigenlijk heel lastig. Dus kunnen we dat niet in een bril projecteren?
Oh, ja.
En zo had ik allemaal ideeën en een heel boekje vol. En
zo.
Ik kan me er maar een paar nog herinneren. En ik heb ze allemaal opgeschreven met het idee van... die ga ik ooit allemaal ontwikkelen en dan ga ik beroemd worden. Want dan ben ik uitvinder en dan word ik rijk. En nu denk ik van ja, ik heb eigenlijk al die ideeën gewoon laten vergaan. Omdat ik het zelf wilde doen, terwijl ik eigenlijk helemaal niet de interesse heb om het echt zelf te doen. En nu denk ik ook vaak van, hey, ik heb een briljant idee. En dat is eigenlijk iets wat bij die persoon past. Dan deel ik het dan mee.
Ja.
En als die er wat mee doet, is het prima. En als die er niet wat mee doet, ja, even goede vrienden.
Ja.
En maar dat is mooi, ook lekker.
Want wat je dus ziet, dat je als kind dus die pionier al zo hoog had.
Ja, heel erg. En ook die wereldverbeteraar echt al erin had. Ik ben vanaf groep 3 voor Wereld Natuurfonds langs de deuren gegaan om schildpadjes en dingetjes te verkopen. Ik weet niet meer hoe ze dat allemaal noemen, maar dat je zo denkt van, oké, willen jullie een stukje oerwoud kopen? ik geloof dat vanaf groep 7 of 8 heb ik me ingezet voor Amnesty International al, dus het zat er heel jong
zo,
in.
Zo, ja.
Ja.
Als je dan nu terugkijkt, kom je dan nu eigenlijk weer terug bij de persoon die je ooit was?
Ja, steeds meer.
Ja,
ik ik vind het ook wel heel mooi om te merken dat ik op een gegeven moment in mijn leven veel meer keuzes af liet hangen van de publieke opinie. Of in ieder geval wat anderen van je vinden. Ik wilde heel graag bijvoorbeeld natuur en techniek studeren. Dat heb ik niet gedaan, want ja, ik was een meisje. En dat is letterlijk tegen me zegt, voor vrouwen is het wel heel erg zwaar hoor. Die kunnen dat eigenlijk niet. Dus je denkt, wow! Oké, andere tijden.
Yeah.
En nu, ik zit deels in een technisch beroep en deels ook in een heel sociaal beroep, wat perfect bij me past.
Yeah.
En ik doe de dingen die ik leuk vind en ik luister ook naar wie ik ben. En ik durf ook echt mijn intuïtie een plek te geven. Ik durf nu te zeggen dat ik spiritueel ben. Nou, dat had je me 2 jaar geleden niet horen zeggen. En ik durf ook gewoon echt te zeggen van, ja, ik weet niet precies waarom ik dit doe, maar alles voelt nu zo dat ik dit echt nu moet doen. En dan doe ik het.
Ja. Ja, dus nu in je werk, zeg maar, op school, merk je dat je helemaal los kunt in ontwikkelen. Ja. In mensen meenemen in die wereldverbeteraar met het ontwikkelen van die opleiding waar je mee bezig bent. En daarnaast ben je natuurlijk met je eigen praktijk als... Ik weet niet precies hoe je dat dan noemt, als personal trainer.
Ja.
Neem je mensen ook mee in die drieluik van mensen die dus trainen voor de marine of defensie. Of mensen die gewoon zelf aan de slag willen met zichzelf. Of mensen met psychische problemen.
Ja.
En dat je daarin zoveel te bieden hebt. Juist ook van alle expertise en de levenservaring die je op hebt gedaan. Maar ook daarin die grote drijf om dus van betekenis te zijn. En echt impact te hebben in de levens van mensen.
Ja.
Ik denk dat het woord impact voor jou ook echt een belangrijk woord is.
Ja, een kernwoord.
Ja,
ja, en dat durfde ik vroeger ook niet te zeggen. Want dan dacht ik altijd van, ja, maar wie ben jij nou eigenlijk? En nu denk ik van, nee, maar het is voor mij belangrijk. En je hoort wel eens mensen zeggen van, ja, ik wil mensen inspireren, al is het 1 persoon. Nee, niet 1.
Ja, goed zo.
1000, misschien denken, wel 1 miljoen, ja. Misschien wel meer. Ik wil... Ik zeg niet dat ik dan de persoon ben of de enige ben. En dat wil ik ook niet. Ik wil juist dat we met z'n allen dat zijn en worden. En dat we met z'n allen elkaar kunnen inspireren.
Ja.
Maar als mensen mij komen vertellen, mensen die ik nog nooit heb ontmoet, mij berichtjes sturen op Instagram. Je hebt me zo geholpen door het delen van je verhaal.
Ja.
Alleen dat al, dan denk ik van ja, dan kan ik wel zeggen van nee, ik wil geen impact hebben of me bescheiden opstellen. En dan denk ik van ja, doei. Ik wil impact hebben en ik wil die mensen helpen. En ik wil mensen ook laten weten dat ze er mogen zijn. En dat er nog zoveel meer is in deze wereld.
Ja.
En ik word gelukkig van iedereen die bij mij komt eten. En dan misschien voor het eerst veganistisch eet. En dan zegt van, eigenlijk was het heel lekker.
Het is heerlijk.
En dan denk ik, hoe mooi is het? En dan kun je kijken ook, wat is impact? Hè? Impact kan heel klein zijn. Dat kan die eerste kennismaking zijn met iets. Dat kan dat eerste stukje inzicht zijn van, oh, er is iemand die naar me luistert. Oh, er is iemand die me ziet. Oh, maar ik zeg mezelf altijd dat ik zo slecht ben. En deze persoon zegt ineens dat juist die dingen die ik doe heel goed zijn. Dat kan heel klein zijn, maar het kan ook heel groot zijn. Dat je met Kamp van Koningsbrug hebben heel veel mensen mijn verhaal voor een heel klein stukje mee mogen maken. Dat ik weduwe ben en dat ik gewoon doorga met mijn leven.
Mm-hmm.
En ik hou er niet van om mijn verdriet te verkopen als een of ander. We moeten maar door zware dingen heen, want dan worden we betere mensen. Nee, maar het is niet mijn marketing. Het is gewoon realiteit. Mijn leven, yeah. Toevallig. Yeah. Maar het feit dat ik het mee heb gemaakt en dat er vervolgens mensen zijn die dat zien en die denken van, oh wacht, ik ben ook mijn man kwijtgeraakt. Mm. Dat betekent niet dat mijn leven voorbij is. Nou, dan, ik word er bijna, nee, ik word er niet bijna. Ik word er gewoon emotioneel van als ik terugdenk aan al die berichten van zulke mooie mensen en vrouwen en mannen die zoveel mee hebben gemaakt, die dan mijn persoontje zien en die dan zeggen van, hey, dank je. Dan denk ik, wow, dat is impact. En dat is prachtig. En als ik dat voor mensen kan zijn, ja, daar word ik wel gelukkig van.
Ja. Hè, ja. Dan met jouw passie kun je dan de wereld een stukje mooier maken.
Ja.
En dan is jouw levensmissie eigenlijk, ongoing, bezig.
Ja, ja, precies.
Hè, dus ik wens je echt heel erg veel succes met het bereiken van je droom. Hè, een plek waar mensen tot herstel kunnen komen, geestelijk, lichamelijk, waar je hun daarin ook bij kan staan. Hey, datgene waar je uiteindelijk naartoe aan het werken bent. Echt enorm veel succes.
Ja.
We kunnen nog uren blijven kletsen.
Ja, echt hè?
Ik denk dat de luisteraar ook denkt, oh man, dan kunnen jullie nog verder praten. En er is zoveel moois wat je kunt delen.
Ja.
Ik wil graag afsluiten met een vraag.
Mm-hmm.
Is er iemand in jouw leven die je zou willen excelleren, die als het ware in het zonnetje wil zetten, omdat die persoon voor jou zo van betekenis is?
Ja, en dan zeg je één persoon en dat vind ik onwijs moeilijk, want er zijn zoveel mensen in mijn leven waar ik zo ontzettend naar opkijk. Ik hou ook niet zo van regeltjes, dus ik ga gewoon twee mensen benoemen.
Helemaal goed.
En dan laat ik mijn moeder even aan de kant staan, sorry mama, maar je weet wat je voor me betekent. Er is één dame, Bara Tjerna, en dat is zo'n mooie vrouw. Die analyseert het leven op alle vlakken.
Mm-hmm.
En zij heeft een van de minst conventionele banen die je je kan voorstellen. Zij is dominatrix. Dus ook echt iemand die waar mensen een mening over hebben.
Mm-hmm.
Laat ik het zo zeggen. En zij heeft mij zoveel geïnspireerd om juist ook die stappen te zetten. Om bij jezelf te blijven. Om eerlijk te blijven naar jezelf. En jezelf af en toe ook echt tot de orde te roepen van, hey, hallo, wat ben je nu aan het doen?
Ja.
En voor jezelf te blijven zorgen. Vrouwen helpen om sterker in hun schoenen te staan. Mm. En niet achter elkaars rug om elkaar zwart maken.
Mm.
Daar is zij zo ontzettend luid in haar mening en in hoe ze het brengt.
Mm-hmm.
Ja, dat vind ik prachtig. Dat inspireert mij dan weer ontzettend om ook steeds kritisch naar mezelf te blijven kijken. Soms dan post ze iets op Facebook of op Instagram en dan slik ik even en dan denk ik, oh, ja, yeah. Rut. Dat is inderdaad niet zo netjes dat je dat doet, hè?
Ja.
Maar dat doet ze dan op een dusdanige manier dat het, ja, het komt binnen, maar het helpt mij groeien.
Mm.
En tegelijkertijd is zij ook iemand die altijd je grootste cheerleader is.
Mm-hmm.
En dat vind ik prachtig.
Ja, mooi.
Ja. En de andere persoon, dat is Laura. En dat is een vriendin van mij. En die heeft me eigenlijk begeleid in het accepteren van mijn spiritualiteit. En dat soort mensen in je leven zijn zo ontzettend waardevol.
Mm-hmm.
Mensen die gewoon zeggen van, hey, ik zie dat je het eng vindt, maar ik zie ook dat je het in je hebt.
Ja.
En zij heeft me gewoon meegenomen en nog steeds helpt ze me met vragen beantwoorden. En ja, we gaan vaak wandelen en dan hebben we hele diepe gesprekken. En dan zijn we daarna allebei helemaal kapot, want het gaat echt over alles. En er zijn geen grenzen, er zijn geen taboes. En dan hebben we allebei even tijd nodig om ook weer te herstellen van de gesprekken. Maar iemand die zo open, zonder oordeel met je in gesprek kan gaan en je ook echt wil helpen, ja, dat zijn de mooiste mensen die je in je leven kan hebben.
Ja.
Dus ja, die twee vrouwen En ik hou het ook bewust even bij vrouwen, want er zijn ook nog wel een aantal mannen in mijn leven waarvan ik denk van ja, jullie zijn ook echt heel tof.
Zo nodig, hè?
Maar ik kan ook echt, ik denk wel 4 of 5 uur vol praten over alle mensen die belangrijk voor me zijn in mijn leven.
Supermooi. Nou, we gaan hiermee het gesprek afronden. Echt heel erg dankjewel dat ik hier mocht zijn. Dat je zo'n heerlijk vegan ontbijt voor me hebt gemaakt.
Ja, graag gedaan.
Het was echt heerlijk. Ik heb er echt van genoten. Maar ook van je openheid en de mooie gesprekken die we hebben gehad. En ik ben ook heel erg benieuwd wat de luisteraars hier vandaan mee zullen nemen. Misschien sturen ze zelf wel een berichtje.
Ja, leuk.
Of stuur mij een berichtje en dan zorg ik dat het bij Rut terechtkomt. Een hele fijne dag nog.
Ja, en jij ook bedankt voor je aanwezigheid hier en het delen van jouw mooie verhalen.
Ja, graag gedaan.
Leuk dat je hebt geluisterd naar de Ik Excelleer Jou podcast. Vond jij het inspirerend? Deel dan de podcast via jouw social media kanalen en tag ons als Be Excellent Academy. En weet je, laat vooral een review achter. Wij zijn benieuwd wat jij ervan vond. Volgende maand zijn we weer terug met opnieuw een inspirerende vrouw. Wil je deze niet missen? Abonneer je dan op de Ik Excelleer Jou podcast of volg ons via social media. En wie weet ontmoet ik jou bij een van onze trainingen of coachingstrajecten. Tot dan!